Goedemorgen. Oh, het is wel een beetje koud hier. Of ligt hij? Ja, ik kom uit het warme zuiden en ik denk, oh. Nee, ik dacht wel, jongens, hier valt ook al regen. Ik wist dat niet meer. In Nederland. In België hebben we daar ook wel last van de laatste tijd. Maar goed. Ik ga jullie niet de groeten doen van Marina, want normaal doe ik dat wel als ik kom. Dus ik doe de groetjes. Maar ik zie daar nu geen reden toe. Nee, fijn dat ik hier mag zijn. We zijn saampjes heerlijk even. 2, 3 nachtjes, dagjes. 3. Ja, kijk eens aan. Weg geweest. We zijn. Mijn papa en mama hebben een caravan in Ommo. En we hebben daar lekker gewoon samen een keertje geweest. Dat is wel leuk, want ja, ik mocht hierheen en dan neem ik dat vaak als een tussenstop. En nu ging Marina mee, dus ik denk, oh gezellig. We hebben gewoon een lekkere tijd samen gehad. Niet heel rustig gehad, maar het was gezellig. Het is fijn om samen hier te zijn deze morgen. Ja, ik moet even mijn dingen goed zetten hoor, want anders ben ik straks, nee. En de groetjes ook uit België. Wat ik zei, het weer is daar niet beter, echt niet. Dus en de strijd ook niet, denk ik. Ik neem aan dat we hadden voor vervolging, bevrijding. Maar er is geen bevrijding mogelijk, ook als er geen strijd is. Want als er geen strijd is, zitten we niet vast en hebben we geen bevrijding nodig. En dat merken we ook wel in België. Ik zei tegen Marine, goh, wat kan ik eigenlijk zeggen over de gemeente? Want het is niet dat er iedere keer zo ontzettend heel veel verandert. We zijn dankbaar dat het heel goed gaat. Maar wat we eigenlijk wel hebben gemerkt, en dat hadden we in de auto ook over, dat we toch wel heel veel strijd merken. En strijd ook vooral op fysiek vlak. Er zijn verschillende mensen binnen de gemeente die, mag ik zeggen, spontaan, of ja, redelijk spontaan, of misschien is het onverwachts een beter woord, dat weet ik niet, maar toch last hebben van een burn-out. En er zijn er meerdere die heel moe zijn, die geen energie hebben. En verschillende vrouwen die krijgen allemaal lichamelijke krachten, zonder dat de dokter wat kan vinden. En dan denken we echt van, oeh, de boze is echt wel op dat gebied heel erg bezig binnen de gemeente. Dus mag God op zijn hart geven om te bidden voor ons, maar ook voor de gemeente. Natuurlijk ook in ons gezin is dat altijd een strijd, maar dat weten jullie. Bid dan voor tegen die geestelijke strijd, dat God meer en meer zal doorbreken. En dat gaat met ups en downs. Soms ervaar je dat heel erg, hè? En soms ervaar je het wat minder. Dat zal herkenbaar zijn. Maar het is wel goed om dat met jullie te delen. En toen jij sprak over bevrijding, en toen dat we bevrijd zijn in de oorlog en dat soort dingen, en dat God ons bevrijd heeft, moest ik denken toen ik nog aan het studeren was op de ETF, dat was in België, en studeerde ik theologie. Ik weet niet meer de naam van die jongen, maar dat is ook niet zo heel belangrijk. Ik zat samen met hem koffie te drinken, hij was op mijn kamer, want we woonden intern. Ja, dus wat een kot noemen ze dat, een studentenhuis met allemaal kamers. En ik was met hem koffie aan het drinken, want hij was klaar met zijn studie en hij ging terug naar Indonesië. Als het een ander land is, maar ik vermoed dat het Indonesië is. En ik dacht van, hij gaat weer terug naar een land waar je vervolgd wordt. Hij is hier al die jaren vrij geweest, dus ik zei tegen hem, ik zeg, mag ik niet voor jou bidden, want straks ga je terug, dan heb je die vervolging en ben je zeker dat je terug gaat? En tuurlijk mocht ik voor hem bidden. Maar hij zegt, als ik heel eerlijk ben, is het misschien ook goed dat ik voor jullie bid. Want hij zegt, als ik gezien heb in al die jaren hoe christenen hier in vrijheid leven, is hij geschrokken. Hij zegt, bij ons gaat de duivel misschien rond als een draak. Die is geweldig, die spuugt vuur, die slaat. Maar hier is hij een slang. Die is arglistig en we merken soms niet eens dat we in slaap zijn gevallen. En dat ben ik nooit vergeten. Zat ik daar met mijn naïeve gedachte van, ik zal voor jou bidden, want maar ik had gebed nodig van hem. We hebben gebed nodig van elkaar, uiteraard. Maar dat ben ik niet. En dan moest dat ja, aan het denken toen we aan het bidden waren. Ik denk, oké, Heer, ik zal dat delen. En want ik wil vandaag ook gaan nadenken over ons hart. Hoe is ons hart werkelijk? En ik wil dat gaan doen aan de hand van Matteüs, Matteüs 13. En dan de eerste 9 versen. Er is een gelijkenis en er staat boven de zaaier. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenis en hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde, gaf vrucht. De ene 100, het andere 60 en het andere 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Heel bekend gedeelte, hè? Toch? Is voor niemand nieuw. Ik ben thuis wel eens bezig in een moestuintje. Ik heb een klein moestuintje. Ik heb wel een hele grote tuin, maar ik heb maar een klein moestuintje. En ik vind dat leuk. En dan ben ik bezig. Ik heb er wat rode kool staan. Er staan wat fruitbomen. Bloemkool, tomaatjes, paprika en dat soort dingetjes. En soms als hobby ben ik daar dan mee bezig. En dan soms zaai ik wat zaadjes in de grond. Ik heb dit keer prei gezaaid. En ik ben benieuwd wat eruit komt. En op het moment dat je bezig bent daarin, dan is eigenlijk mijn verlangen naar de vrucht. Want ja, je wil vrucht zien. Ik ga dat rode koolplantje poten, niet om dat plantje zelf. Maar ik hou van rode kool. Zeker als het uit de oven komt, lekker vers uit de tuin. Heerlijk. Je verlangt ernaar van wat is de vrucht, wat is de opbrengst. En als je zo bezig bent in de tuin, en ik heb niet heel veel verstand van tuinier hoor, want er zijn vast wel mensen die meer verstand hebben ervan. Maar wat is heel belangrijk, is onder andere je grond. Wat voor grond heb je? Want niet alles gedijt op dezelfde grond. Je hebt grond, bij mij is de voorkant van de tuin is wel redelijke grond, maar achter is het echt dikke klei. Dat is dus, ja, misschien voor sommige dingen wel weer goed. Maar de grond is belangrijk. En als je merkt van, hé, mijn grond is niet goed, wat ga je dan doen? Dan ga je mesten. En dan ga je de grond verbeteren. En dat is eigenlijk waar het hier ook een stukje om gaat. Maar dan, wat Jezus hier laat zien van, wat is nou belangrijk in deze gelijkenis? En hij zegt de grond. Want het zaad is goed. Het zaad is het woord van God. Maar wie gaat zeggen dat het zaad niet goed is? Zelfs dat zaad wat op de weg wordt gezaaid is goed. Het zaad is, het probleem is de grond. En een deel, en eigenlijk later in dat hoofdstuk, legt de Heer Jezus precies uit wat het betekent. Dus een deel blijft op de weg vallen en de vogels komen en die pikken dat weg. Dus je hoort het woord van God, maar de duivel die rooft het gelijk weer. Dat komt niet tot bloei, dat komt niet tot groei. En een ander deel komt op harde grond, ja, dat groeit ook niet echt. De volgende die komt op grond, maar die grond die komt in verdrukking door onkruid en het komt wel op. Maar al die drie de gronden, de eerste drie, heeft hetzelfde probleem. En dat verdragen niet hetzelfde probleem, maar ze komen alle drie niet tot het dragen van vrucht. En wat is het doel? Is vrucht dragen. Dus als je merkt van, hé, er is geen vrucht, we gaan naar, want dat zaad is goed, hebben we gezegd. Er is geen vrucht, dan heb je een probleem met je grond. En de Heer Jezus zegt, ja, er is ook goede grond. En als het zaad op het goede grond komt, ja, dan groeit het op en dan draagt het vrucht. Nou, het zaad, woord van God, wat is de grond? Ons hart. Ons hart is die grond. Ja. En ik denk wel eens van dat we dit gedeelte wel kunnen. En ik weet niet hoe het is bij jullie als jullie gekende gedeeltes lezen. Ik kan begrijpen dat je dit leest en je denkt van ach, dank u Heren voor die waarschuwing, maar ik heb goede grond. Want ik heb het woord van u, ik heb het evangelie aanvaard, het is in mijn hart gekomen en het heeft vrucht gedragen. Toch? Wij zijn goede grond. Niemand heeft ja te zeggen, zie ik. Of jullie, nee, maakt niet uit hoor. En als je dan denkt aan bijvoorbeeld de eerste grond of de tweede grondsoort, hè, de weg of de harde grond met de stenen, dan heb je misschien wel iemand in je gedachten. En dan denk je, dat zijn eigenlijk mensen, ik heb wel eens het evangelie, wij spreken, hè, aan mijn buurman verteld, en hij heeft wel geluisterd, maar zijn hart was hard. Hij is geen goede grond, want hij heeft het niet aangenomen. He, dus ik denk dat hij wel bij de eerste of misschien wel bij de tweede grond hoort. En iemand die dan in de derde grond zou vallen, dat is diegene die misschien wel af en toe zo zondags naar de kerk gaat, naar de samenkomst komt, die wel eens wat Bijbel leest, maar niet iemand die echt wholehearted is, niet iemand die trouw is, maar die ook eigenlijk, ja, als het te druk is, dat hij niet komt, dat hij zoveel afleidingen in zijn leven heeft. En we hebben misschien allemaal wel mensen voor ons over wie dat gaat. We kunnen zo goed de grond bij een ander zien. En daar wil ik eens met jullie over gaan nadenken. En als ik spreek over grond, mag je in je eigen vullen mijn eigen hart. Want wij kunnen denken, God, ik ben dankbaar voor mijn goede grond. Want ik bid voor het eten. Ik ga naar de samenkomst. Ik ga naar de Bijbelstudie. Ik heb een huiskring. Ik ga zelfs, hier zijn nu drie kringen, heb ik gehoord. Hè? Dus ik ga zelfs naar alle drie de huiskringen. Dus mijn grond is wel goed. Maar is dat werkelijk zo? Want dan zou die boodschap voor ons alweer klaar zijn. Is dit werkelijk wat Jezus bedoelt? Is het zo simpel? Aan de ene kant ja. Aan de andere kant nee. Dat is vaak zo, hè? Dan weet je nog niet wat het is. Is het nou waar of niet waar? En ik denk wel van... we weten van God heeft dat hart van steen, zegt Ezechiël. Het is uit ons gehaald. Dat harde... grond is uit ons gehaald, heeft ons een hart van vlees, een zacht hart gegeven. Dus nee, God, het zit echt wel goed met mij. Ik ben goede grond. En dan denk ik, ja. Zijn we soms niet wat te enthousiast over onze eigen grond? En over ons eigen hart? Zijn wij werkelijk goede grond? Zijn wij werkelijk een zacht hart? Ik kan wel zeggen, ik heb dat zachte hart gekregen. Oké, tuurlijk. Maar gebruiken wij dat ook? Is de overgang van het harde stenen hart naar het zachte hart ook daadwerkelijk praktisch geworden en zichtbaar in ons leven? Dat is hetzelfde als dat je zegt van, we hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. Iedereen die de Heer Jezus leert kennen, die hem aanneemt als Heer, die ontvangt de Heilige Geest, toch? Maar betekent dat dan ook automatisch dat we vol zijn van de Geest? Betekent dat we automatisch worden geleid door de Geest? Betekent dat automatisch... dat we het spoor houden in de geest? Nee, toch? Zijn we werkelijk zachte grond? En dat is een oproep. En dat is niet om ons te bekritiseren of om jullie, hè? Absoluut niet. Maar het is om te bemoedigen. En om te kijken waar we staan. En hoeveel van Gods woord... is ergens echt in ons hart opgekomen. Als God bijvoorbeeld zegt in zijn woord, of niet bijvoorbeeld, hij zegt dat van, heb je vijanden lief? Wat doen we met dat woord? Dat is een beetje overdreven, hè? Dat is voor ons niet zo relevant. Waar valt dat Satan van Gods woord? Of je denkt, ja, ik ga er eens over nadenken. Ja. En thuis ga je, wat was het, de soep of zo? Wat noemde je net, hè? Ga je de soep weer eten? Je bent eventjes blij, maar nu ga ik weer soep eten, je vergeet het. En ik wou zeggen, ik heb niet zoveel vijanden. Oké, maar dan je vervelende buurman of je vervelende collega. God zegt hem lief. Als God zegt in zijn woord, en hij zegt het in zijn woord, zoek eerst mijn koninkrijk en het gerechtigheid. Heeft dat woord vrucht gedragen in ons hart? Wat voor grond is dat gekomen? Is dat een zachte grond gekomen? Is dat een harde grond gekomen? En dan denk ik, oei, hoe zit dat? Hoe is mijn hart? Hoe is jullie hart? Hebben wij toch een zacht hart? Hebben wij een hard hart? En het is wel belangrijk om eens naar jezelf te kijken. Natuurlijk in het licht van God. Ja, want als ik merk dat mijn aardbeienplantjes, of weet ik voor wat, maar ik heb wel aardbeienplantjes trouwens. Moest van Abel. Maar stel je voor, hè, als mijn bloemetjes het niet goed doen in de tuin, wat ga je dan doen? Ga je mesten. Je gaat die grond veranderen. Ik weet niet hoe je je hart kan bemesten. Ik zou het niet aanraden om het op te eten natuurlijk, maar er moet een manier zijn om je hart te om die grond goed te maken, om je hart te veranderen, om te cultiveren. Om te zien van hoeveel van Gods woord is in mijn vrucht, heeft in mijn vrucht gedragen. Want dat is zo belangrijk, want Jezus heeft het daarover hier. Hè? Hij heeft het niet over het woord, hij heeft het over één ding, over de grond. Want hij wil vruchten. En alles wat wij horen vanuit Gods woord gaat niet om de informatie. Het gaat om de transformatie. Waar? In ons hart. Van de ene grondsoort naar de andere grondsoort. En hoe zit dat met ons? Dat is denk ik heel bekend, hè, als de Heer zegt dat we elkaar moeten dienen. Dat we elkaar zelfs ons leven moeten geven aan elkaar. Ons in moeten zetten voor elkaar. En heel simpel, dan zit je maandag en de telefoon gaat en je broer of je zus heeft toch een beetje hulp nodig. Zo makkelijk te zeggen, ik heb het te druk. Ja toch? Ik zeg niet dat je altijd ja moet zeggen, maar je begrijpt mijn punt wel, hè. Dan weet je toch hoe je hart staat, hè. Kan het dan niet tussen de dorens en distels gevallen zijn? Omdat ik mijn dingen wil doen. En Jezus die, ja nogmaals, hoe kunnen wij, ons hart kunnen wij niet veranderen. En we willen misschien ons hart veranderen. Maar hoe kan je je hart veranderen? Dat gaat niet, hè. Kan iemand dat? En van nature kunnen wij ons hart niet veranderen. En de Heer Jezus, als hij vaker spreekt over het dragen van vruchten, dan spreekt hij over die wijnstok. En dan zegt Jezus, ik ben de wijnstok. Dat is makkelijk, hè, want Jezus staat in goede grond. Maar wat zegt hij dan? Dat is hetzelfde principe. Dat we in hem moeten blijven. Als wij in hem blijven, dragen wij veel vrucht. Als wij uit hem zijn, dragen wij geen vrucht. Dus als we uit de dingen die we doen uit Jezus, is allemaal harde verkeerde grond. Maar alles wat wij ontvangen in de Heer Jezus, is goede grond. Dus dat betekent dat wij zonder Jezus niks kunnen doen. En dat is ook wat hij dan zegt in Johannes 15, zonder mij kan je niks doen. Jij kan je hart niet veranderen. Je hoeft niet te proberen je best te doen. En dan ga ik thuis op de bank zitten en als dan een tekst in mijn hart komt, en die zegt bijvoorbeeld van dat we mogen groeien in geduld. Of mogen staan in de liefde van Jezus. Of in de rust en in de vrede van Jezus. Maar mijn hart, die zit in onrust. Ik kan dat toch niet veranderen, zomaar. Nee, Jezus zegt, zonder mij kan je niks doen. Maar toch is er een mogelijkheid om die grond te veranderen. Anders zou het niet eerlijk zijn, toch? Wat is dan de oplossing? En ik wil eigenlijk aan de hand van de bergreden, van de zaligspreking, en daar hou ik heel erg van trouwens, van de bergreden. Ik vind het eigenlijk een van de mooiste gedeeltes van Gods woord. En laat eigenlijk heel mooi dat veranderingsproces zien. En die zaligsprekingen, die gaan daarin, beschrijft God een karakter. Ja, dat is eigenlijk een karakter, sowieso eerst de karakter van Jezus. Ja, maar ook een karakter wat hij van ons wil maken. En als ik al zei, om te weten welke grond je bent, is het heel goed om jezelf te leren kennen. Dat je zelf weet wie je bent. Want waarom moet ik mezelf leren kennen? Als ik mezelf leer kennen, in het licht van God, in het licht van Jezus, leer ik Jezus kennen. Als ik mezelf leer kennen, dan ga ik automatisch anders naar de ander kijken. Dat is niet iets wat je dan doet, maar dat gaat automatisch. En de bergreden die toont dat ons, hè, want hij begint met zalig zijn de armen van geest. Heel simpel gezegd, wat betekent dat? Dat betekent dat we zonder hem niks kunnen doen. Dat is les 1. Willen wij goede grond worden, moeten wij beseffen, maar Heer Jezus, ik kan het niet. Want mijn hart is niet goed, dat is het probleem. Mijn grond is niet goed, van nature. Weet je wat de Bijbel leert over ons hart? Dat het arglistig is. Weet je wie nog meer arglistisch is? De duivel. Ons hart is niet te vertrouwen, zegt Gods woord. En als ik arm van geest ben, heb ik een heel diep beseffen dat in mijn innerlijke ik, in mijn hart, de bron waaruit ik spreek, waaruit ik denk, dat dat verdorven is. En dat ik God niks te bieden heb. En dat ik eigenlijk een diepe, diepe ellende, gebroken persoon ben, waar niks goeds in woont. Die niks goeds wil. Zalig zijn de armen van geest. Dat is les 1. Als je die stap niet zet, kunnen we nooit goede grond worden. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijn de treurenden. Wat gebeurt er? Je bent geconfronteerd met jezelf, je ziet de gebrokenheid. Je ziet je eigen hart, je kent je eigen grond en dat doet je verdriet. Kennen we dat? Wie is heel blij als je altijd naar zichzelf kijkt? Ik schrik wel eens van mijn hart hoor. Ik denk, oh Heer, wat verschrikkelijke gedachten komen erop. Of dan word je weer boos onterecht. Of waarom word je nou boos? Om de domste redenen. Of geïrriteerd. En dan word ik wel eens verdrietig. Denk, Heer, leer ik het nou nooit? Mijn grond is niet goed. Maar ik kan er niks aan doen. Want ik ben niet goed. En dan zegt de Heer, maar ook, zalig zijn die treurenden, want zij zullen vertroost worden. Is dat niet mooi? Want die troost mogen we vinden in de Heer Jezus. Die zegt, maar ik zie jou wel zitten. Ik heb mijn leven gegeven voor jou. Bij mij mag je thuis zijn. Zelfs toen jij mij nog niet kende, had ik je al lief. Wat een heerlijke troost komen dan. Want je hebt de diepte en de leegte van jezelf gezien. En als je dan kijkt naar de Heer Jezus, want dat is natuurlijk het beeld van de Heer Jezus, die zaligsprekingen. Wow. Ga je Jezus zien en je gaat jezelf zien in zijn licht. En dan gaat er wat gebeuren. He, want nog steeds is mijn grond niet goed. Zoveel dingen uit Gods woord. Maar dan gaat er dan gebeuren, dan gaat er iets moois veranderen. Want daarna zegt de Heer Jezus, want die zaligsprekingen staan in een logische volgorde. Het een bouwt op uit het ander. Je kan niet zeggen, zalig zijn de barmhartigen, als je niet eerst arm van geest bent en hebt getreurd. Toch? Ja. En dan kom je even op zachtmoedigheid. Zalig zijn de zachtmoedigen. En weet je wat zachtmoedig is? De eerste twee zaligsprekingen word je geconfronteerd met jezelf. Met de leegte van jezelf. Ja, dat ik eigenlijk gewoon door en door slecht ben, van nature. Ik heb God niks te bieden. En dan, ja, dan komen we bij die volgende. En dat betekent dus zalig met de zachtmoedigen. Zijn de zachtmoedigen. En dan kom je in aanraking met de ander die hetzelfde hart heeft als jij. En moet je daarmee leren omgaan. En dat betekent dat je leert, stel je voor, jij kwetst mij. Dat ik niet eens meer zo boos op jou hoef te worden, want ik weet, ik doe morgen hetzelfde bij jou. Ik ben geen haar beter dan jou. Ik ben niks beter. Misschien dat ik sommige op andere gebieden, maar we kunnen elkaar de hand geven, want we zijn allebei niet goed, van nature. En als dan iemand jou benadeelt, dan kan je rustig blijven. Want wat verdien ik nou? Ik word zachtmoedig. En dan klikt daar, als je dan de Bijbel leest, dan staat dat je elkaar hoort te vergeven. Zie je wat er dan gebeurt? Dan wordt het woord vergeven, komt in je hart en doordat God jou verandert, ga je vrucht dragen. Niet uit eigen kracht. Ik heb nooit de appelboom zien wiebelen in mijn tuin omdat er een appel moet komen. Nee, dat is vanzelf. Zo heeft God dat gemaakt. En zo heeft God dat ook in ons gemaakt, in de nieuwe mens. En dan word je zachtmoedig. En Zo makkelijk om mensen te vergeven. En zijn de woorden dat Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het gaat vrucht dragen in je leven. Dan valt dat zaad in goede grond. Waarom? Omdat Jezus dat wil doen in ons. En dan gaat de bergrede verder. Nu, we hebben het niet over de bergrede hoor. Ja, maar zoals voorbeeld te dienen, omdat het daar zo duidelijk naar voren komt. Totdat je kan zeggen van, heb je vijanden lief? En bid voor hen die je vervolgen. Snappen wij dat proces? Dat is wat God wil doen in ons hart. En dat is de enige manier om goede grond te worden. Als Jezus zegt in een andere gelijkenis, hè, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Hè? En dat is het proces wat we moeten ondergaan, het sterven aan onszelf. Ik word geconfronteerd, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de treurenden, dan gaat het over mij. Onder andere. En dan mag ik sterven van alles van mezelf. En dat ik diep besef nogmaals, in mij woont niks goeds. Ik heb Jezus in alles nodig. We moeten het werk van de dood ondergaan, de geestelijke dood. Dat is het werk van het kruis in mijn hart. En als ik het werk, als ik God toesta om dat werk in mijn hart te doen, dan word ik goede grond. Dat is het enige wat ik kan doen. Is mij voorkomen geven aan Jezus. Zeg, Heer, doe het maar. Niet mij wil geschieden. Dat is ook zo'n woord, hè. Het gaat niet alleen maar om dingen die we moeten doen. Het gaat ook om beloftes, hè. Als Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Daar gaat het ook voor, hè. Dat moet ook vrucht dragen in je leven. Het is niet alleen maar van je moet dit of je moet dat. Nee, het is heel Gods woord. Hè? En dat is zo fijn. Het zijn mooie dingen die God ons wil geven. Maar de weg is via het kruis. Via het sterven aan jezelf. Als de graankorrel niet sterft. Als ik niet sterf, dan komt er geen vrucht. Jezus zegt, zonder mij kan je niks doen. We hebben maar één keus. Willen wij goede grond zijn? Willen wij werkelijk dat Gods woord in ons levend wordt, zichtbaar wordt, is er één weg. Dat is sterven van jezelf, de weg van het kruis. In de voetsporen volgen van Jezus. En want het thema, ja, het thema is, hoe wordt Jezus zichtbaar, geloof ik, hè? Nee, hoe heet jullie, ja, we willen Jezus zien. Dan ga je Jezus zien in elkaar. Als Paulus nou zegt, hè, van, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Wie ga je dan zien? En de tijd dat ik nog in het vlees leef, wil ik niet meer leven voor mezelf. Maar wil ik werkelijk leven voor Jezus. Wie durft te zeggen dat die woorden in goede grond is gevallen? Ja, dus laten we nederig zijn. Geen veroordeling. Absoluut niet. Ja, want als je gaat veroordelen van jij doet dit niet goed, dan moet ik weer terug naar arm van geest zijn, want ik ben geen AP. Maar we hebben elkaar en we hebben Jezus nodig. En dan gaan we vrucht dragen. En wat wij wel bemoedigd hebben, is want soms denk ik dat wel eens van, hè, hoe moet ik dat dan doen? En dat zie je eigenlijk in wat voor de bergrede genoemd wordt. Dat is denk ik ook een geestelijk principe wat we mogen pakken, niet denk ik, weet ik zeker, en mogen plakken hierin. Als je de discipelen aan het vissen zijn, dan... Komt Jezus langs, is het Petrus en Jacobus, geloof ik, hè? Die waren aan het vissen. En wat zegt Jezus dan? Van, hé, hij stopt, hij ziet ze vissen. En wat zegt hij dan? Kom en volg mij. En ik zal jullie maken vissers van mensen. Bijzonder, hè? Wat is de opdracht voor die discipelen? Op dat moment is komen. Kom. Nou, dan ga je staan en dan kom je. Dat is wat Jezus zegt tegen de discipelen. Zij hoeven zich niet... Zij hoeven niet te denken, ja, maar Heer Jezus, hoe kan ik eigenlijk mensen vissen? Want ik vis vissen, dat kan ik helemaal niet. Dat is heel het punt niet. Het is helemaal niet het punt of je jezelf zachtmoedig kan maken. Daar gaat het helemaal niet om. En als zij vissers van mensen worden. Het punt is dat Jezus zegt, kom en volg mij. Nou. En wat doen ze? Ze laten alles los en ze volgen Jezus. En dat is exact hoe onze grond kan veranderen. Dat wij een keus maken. En dan is niet meer de vraag van welke grond ben jij. Welke grond wil jij zijn? Kies maar. Wil je vrucht dragen? Vrucht dragen staat even van de Vader. Het is jouw keus. Als je wil, dan volg jij Jezus na. En dan gaat God jouw hart veranderen. En dat is wat God op zijn hart heeft. Wij hoeven ons geen zorgen te maken voor het veranderingsproces. Kunnen we toch niks aan doen. Ik moet mij zorgen maken. Ik moet trouw blijven aan Jezus. Iedere dag opnieuw kiezen. Ja, Jezus, ook vandaag wil ik u volgen. Niet uit eigen kracht, maar door uw geest. En dan nogmaals, hè, kunnen we grond worden. Een goede, we zijn grond, maar dan worden we zacht grond. Ik heb het even kort aangehaald als slot. En dat is, als Ezechiël zegt, hè, dat hij dat stenen hart heeft weggedaan. Ja, God dan. En het hart van vlees heeft gegeven. Dan gaat het over de geest. En zegt hij later. Dat is ook zoveel tekst. Dat is een opdracht. Hè. Wees vervuld van de geest. En daar kunnen we heel theologisch hele discussies over houden die totaal niet relevant zijn. Als de Bijbel zegt, wees vervuld met de Heilige Geest, moet je vervuld zijn met de Heilige Geest. Want dat is het zaad en dat gaat opgroeien in je hart. Wil je dat of wil je dat niet? Dat is een keus. God zegt, ik wil. En zo komt alles iedere keer weer terug, lieve vrienden, van waar kiezen we voor? Wil ik werkelijk leven tot Gods eer? Of vind ik eigenlijk mijn grond wel best? En als ik zie dat ik eigenlijk te druk ben, dat ik geen tijd heb voor Gods Koninkrijk, dan is het weer de keus. Wil ik tijd vrijmaken? Want een harde grond zegt, ja maar. Ja maar, ik heb het wel een beetje druk. Dat kan wel eens dat je te druk, dat bedoel ik niet, maar je snapt mijn punt. Ik heb het eigenlijk iedere dag wel een beetje te druk. Of ja maar, ik vind dat niet zo leuk. Ja maar is een hard hart, is een slechte grond. Maar een zacht hart die wil, die verlangt ernaar om gevormd te worden. En het is in ons de keus, lieve vrienden. Amen. Zullen we nog bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u, Heere, onze God bent. Heer, en dat u geïnteresseerd bent in ons. Heer, en dat u ook geïnteresseerd bent in wie wij zijn. Heer, niet in wat wij kunnen, wat wij weten. Heer, maar wat in ons hart. Heer Jezus, en onze motivaties, waarom wij de dingen doen. Heer, en ik bid echt, wilt u een diep werk in ons hart iedere dag blijven doen. Heer, ik moet denken aan die mooie tekst die zegt dat u, Heer, het werk dat u begonnen bent ook zal voleindigen. Heer, en zie ons, uw kinderen, en zie ons hart. Heer, en ik bid zo dat u iedere dag ons wilt kneden, ons wilt vormen. Heer, en dat we ernaar verlangen, Heer, om bij u te zijn. En dat we ernaar verlangen dat u meer en meer in ons leven mag worden. Heer, en dat we zelf beseffen dat we zo onmachtig zijn. Heer, maar dat we kijken naar u, dat we verlangen naar u. En dat onze liefde voor u mag groeien, Heer Jezus. Heer, en ik bid echt, wilt u een diep werk in ons doen. Amen.